Gemeente en gasten in ons midden, ik mag u allen hartelijk welkom heten in deze dienst. En namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Voor wat betreft de diensten van volgende week zondag 15 februari. Voor de voorgaan dominee J.L. de Jong uit Soest in de morgendienst. En uw eigen predikant in de middagdienst. Dinsdag 10 februari is er 's avonds om 8 uur gebedskring bij familie Wisse. En woensdag 11 februari is er 's avonds om 8 uur vrouwenkring. En voor alle de data die genoemd zijn geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Een bijzondere collecte ten behoeve van hulp voor volgende christenen. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat en de eredienst. En de derde collecte is een kerkvoogdijcollecte. En bij de deur zal er de collecte zijn voor het landelijk jeugdwerk. Dit waren de afkondigingen. Namens uw kerkraad vangen wij nu samen deze dienst aan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid en die niet zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan het eerste en ook het elfde vers, Psalm 33 vers 1 en 11. gemeente, jongeren en ouderen, ook vanmiddag doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na ons amen zingen wij psalm 25 en daarvan het tweede en ook het vijfde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Dat is wel een bekende psalm, maar ik denk dat de kinderen die ook wel kennen, schat ik zo in. Psalm 25 vers 2 zijn van die psalmen die je misschien wel voor het eerst leert. Hè? 81 vers 12, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Deze Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We zullen het zingen. Tweede vers, maar ook het vijfde. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25 vers 2 en vers 5 zingen we in antwoord op onze geloofsbelijdenis. Doen wij nu belijdenis van ons geloof, waarin ieder van u en van jullie spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. gemeente zullen we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed biddend om de opening van zijn woord, maar ook de hulp en de leiding van de Heilige Geest in het spreken. Dat de Heere de woorden in het hart en in de mond mag leggen, maar ook in het luisteren. Dat als we weten dat de Heilige Geest zijn werkplaats hier heeft vanmiddag, naar Gods belofte, dat we ook ogen mogen krijgen om de Heere Jezus te zien, misschien wel voor het eerst. Of opnieuw dat we de liefde van God de Vader in de Heer Jezus Christus mogen omhelzen vanmiddag. En dat we bemoedigd mogen worden door zijn woord en door zijn geest. Laten we samen bidden. Heren, we hebben het zojuist gezongen als in een gebed. Maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En zo is het toch, Heren. U laat ons ook voor de tweede keer op uw opstandingsdag zien dat het gaat om uw woord. Die geopende kanselbijbel die ligt hier niet voor niets op de kansel. Als teken dat u uw woord laat uitgaan, dat u ons vanmiddag opnieuw iets te zeggen heeft. Dat geopende woord van u, dat altijd met kracht zal komen omdat het uw woord is. We hebben hier niet zomaar een boekje opengelegd, maar het is de Bijbel. Waarin we de stem van God zullen horen, opnieuw vanmiddag. Wat is dat een wonder, Heren? Want als we ons leven erop naslaan, al is het de afgelopen week, al is het deze dag, dan moeten we u bekennen dat wij in alles tekortschieten. We hebben het ook gezongen. In dat vijfde vers van Psalm 25. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar, maar ook zo vaak menigmaal gezondigd. Ik heb niet gedaan wat u van me vroeg. Heere, dat zijn wij, zoals wij hier zitten en staan. Allemaal geboren in zonden, midden in de dood liggend. Heren, wij bidden u dat dat geen lippentaal is, omdat het zo vroom en netjes klinkt. Want die zijn er ook, die met de mond belijden dat ze zondaren zijn. En op zondag netjes in de kerk zitten, maar door de weeks. Heren, u weet daarvan. Maar wat is het een wonder als we dat mogen belijden, dat we zwaar en menigmaal uw naam gelasterd hebben, dat we zondaren zijn en dat we in uw ogen niet kunnen bestaan, voor uw heilig aangezicht. Dat het geen lippentaal is, maar dat uw Heilige Geest ons daarvan overtuigt. Want Heer, als u dat gaat doen en als u iets van ons eigen hart laat zien, onze zonden en schuld laat zien. Als we die schuldbrief thuis krijgen, zoals ze dat vroeger zo duidelijk zeiden tegen elkaar, die schuldbrief thuis. Heer, dan laat u ons daar niet zitten. Want als u door uw Heilige Geest ons overtuigt van wie wij zijn, dan is het toch het liefste werk wat u doet, om ons heen te drijven, ons uit te drijven daar waar u bent, aan de voet van het kruis, aan de voeten van Jezus. En daarom is er hoop en verwachting, Heren, want als we het van onszelf zouden verwachten, dan is er geen hoop, dan is er geen verwachting. Maar als we het van u verwachten, als vanmiddag opnieuw de hemel open gaat onder de bediening van uw woord, dan is er hoop. Dan is er echte verwachting. Dan laat u ons zien wie wij zijn, maar tegelijkertijd laat u ook zien wie u bent. Dat u gekomen bent juist om zondaren zalig te maken. En daarom bidden wij u, overtuig ons van wie we zijn, maar ook wie u bent. En dat we in het gewaad van uw woord u mogen ontmoeten. Als de Heer Jezus in het middelpunt van de prediking staat, in ons midden rondwandelt in het gewaad van zijn woord. Dat we u mogen zien in uw heerlijkheid. In uw opzoekende zondaarsliefde. Dat u nu juist gekomen bent om onze zonden te vergeven door het bloed van Jezus. Heer, dan is het een dienst. die we nooit meer zullen vergeten. Omdat we Jezus mogen zien en al onze zonden en schuld mogen kwijtraken. Heer, wij danken u dat u dat zo graag wilt. Dat u niets liever wilt dan vanmiddag ons allemaal het geloof geven. En niemand uitgezonderd. Omdat u het ook zegt in uw woord dat u geen lust heeft in de dood van zondaren. Maar dat ze zich bekeren en leven zouden. Danken u, Heer, voor uw goedheid en voor uw trouw. Wij danken u, Vader in de hemel, voor uw eeuwige liefde. Dat u uw enige zoon gegeven heeft, die eeuwig voor uw aangezicht speelde. In die hemelse troonzaal alles had en rijk was. Maar dat hij gekomen is, een licht zo groot, zo schoon. En dat hij neergedaald is van zijn hemelstroon. Wij danken u, Heer Jezus, dat we zo ook vanmiddag opnieuw van u mogen horen. Dat we uw stem mogen horen door uw woord heen. En dat u opnieuw uw liefde laat zien. En dat u oog heeft voor ons allen. Van de jongste tot de oudste hier in uw huis, maar ook thuis verbonden of waar we ook verbonden zijn. En daarom bidden wij u dat u de woorden in het hart en in de mond zal geven. En dat wij alles van onszelf mogen kwijtraken. U kent het, Heere, al die bezwaren die er ook zijn als we voor de kansel staan. Geef u de kracht, Heere. En geef u de liefde. En dat alles van mezelf mag wegvallen. Al die reuzen die op kunnen staan. Waarin de duivel soms in je oren fluistert dat het niets gaat worden. Wilt u het wegnemen. En wilt u geven, Heere, dat we in het spreken goed van u zullen spreken. En dat de duivel zal sidderen en beven. Omdat uw woord met kracht zal uitgaan. Weer me uit uw huis, Heere. Dat u geen kans zal krijgen. En maak mij, Heere, als een heraut van de koning. Maar ook als een rover van de hel. Als er onder ons nog zijn die gebonden zijn. Heere, breek die banden. Door uw woord en door uw geest. En dat er niemand zal zijn die verloren zal gaan. Omdat uw woord uitgegaan is. Zondag in, zondag uit. En dat u ze roept. En dat u ze trekt. En omdat u in alles laat zien. Dat het aan u niet ligt. Maar dat u in liefde uw gemeente opzoekt hier in Scherpenzeel. En ze allen wil dragen als ze niet meer verder kunnen. Dat u ze alles wil geven hier in dit leven. Al gaan ze door een dal van de schaduw van de dood. Maar u bent de trouwe herder en u draagt ze. En u brengt ze daar eeuwig. De plaats waar rust is. Waar het gras eeuwig groen is. Waar de wateren eeuwig stil zijn. Heer, er is hoop. Omdat u een trouwe herder bent. En omdat u vanmiddag opnieuw laat zien dat u ons helemaal kent. Van buiten en van binnenin. U kent al onze gedachten. Onze woorden. U weet, Heere, wat ons bezighoudt. Het kan ook heel veel zijn. Misschien zitten we wel verstrikt in allerlei vragen en we komen er niet uit. Heere, wees met jongeren en ouderen. Geef, Heere, dat we dwars door al de vragen en moeite heen, maar ook door onze blijdschap heen, de Heere Jezus mogen omhelzen. En mogen weten dat u door uw woord en door uw geest werkt, hier in Scherpenzeel. We danken u, Heilige Geest, dat u van de Vader en de Zoon uitgaat. En dat u een persoon bent zoals we belijden, Vader, Zoon en Heilige Geest, een drie-enige God. Wij danken u dat u uw werkplaats hier heeft. En wij bidden, neem het uit Christus en plant het in ons hart en ontsteek in ons een oprecht geloof. En geef dat we ook bij vernieuwing, ook als we weten dat u begonnen bent in ons leven, een goed werk begonnen bent, geef, Heere, dat het mag wortelen. Dat het zo mag zijn dat we steeds steviger mogen staan in uw woord. En dat we daarin ook steeds meer mogen laten zien wie u bent. Dat we een licht mogen zijn in de duisternis. Dat we een levende brief mogen zijn in uw gemeente. En dat we de jongeren mogen brengen aan de voet van Jezus. Ze bij de hand mogen nemen. We bidden u, Heer, wees met de kerkenraad en de kerkvoogdij, met uw dienstknecht aan deze plaats verbonden. Stel ze tot rijke zegen. heeft de organist ook alles wat hij nodig heeft. Dank u dat hij zijn talenten mag gebruiken in uw dienst. Geef ons een stem om te zingen tot eer van uw naam. Heer, en zo wacht alles op uw onmisbare zegen. Wees Heer ook met ons, ook met het evangelisatiewerk dat vanuit de gemeente plaatsvindt. We bidden u, Heer, dat er nog velen toegebracht zullen worden. Dat de mensen ook mogen weten dat er hier in Scherpenzeel iets gebeurt wat ze in de wereld niet kunnen vinden. Dat we ze jaloers mogen maken en dat ze weten dat we bij de Heer Jezus zijn geweest. Heer, daar wilt u ons voor gebruiken. Het is zelfs onze roeping. Waar u ons ook roept, thuis in het gezin, op het werk, in de bouw, in de zorgverlening, Heer, u weet het. En dat we zo goed van u mogen spreken als een evangelist en anderen jaloers mogen maken. Wees met de zorgen in de gemeente ook in het klimmen van de jaren. Weet ook, Heer, van de zorgen die er zijn. Mensen die wel wilden komen, maar niet konden komen, thuis verbonden zijn. Ook als het lichaam steeds verder afbreekt of als gedachten ook steeds minder worden. Heer, zij die in de avond van hun leven gekomen zijn. Heer, wij bidden u, wilt u ze sterken en bemoedigen. Ook met allen die om hen heen staan. Geef, Heer, dat ook daarin het wonder mag zijn dat ze van u mogen getuigen. Telkens weer is het zo bemoedigend als ouderen die ook in hun gedachten zou achteruit gegaan zijn, de psalmen nog kunnen zingen. Het geeft u, Heer, in ons hart. Daarin laat u toch zien dat u doorgaat en dat u met uw Heilige Geest doorgaat in ons aller hart en dat helemaal geen bezwaar is voor u. Van uw jong zijn of oud, beperkt zijn op allerlei gebied, u gaat door. En u trekt ze met koorden van liefde. Ze hebben u veel te bidden en te danken, Heer. Dat doen wij niet uit enige verdiensten vanuit onszelf, maar wij bidden en danken u in Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag Gods heilig en onfeilbaar woord uit het evangelie naar Johannes. En we lezen met elkaar uit Johannes 4, de geschiedenis van de zoon van de koninklijke hoveling. En Johannes 4 begint bij vers 43 tot en met 54. En dat is de eerste schriftlezing en daarna lezen we uit Johannes 20, dat zijn twee versen. Johannes 20 vers 30 en 31. En daar lezen we het doel van de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. Vandaar dat we dat er ook bij lezen. Johannes 20 vers 30 tot 31. Dat is de tweede schriftlezing. We staan dus vanmiddag stil bij het tweede teken van Jezus. En de kinderen weten, denk ik, want vorige keer toen ik hier moest spreken, toen zag ik hier allemaal kleurplaten en zo van school. Jullie weten denk ik wel wat het eerste teken van Jezus geweest is. Dat had te maken met water en wijn. Het eerste wonderteken van Jezus, dat was op de bruiloft in Cana. In Cana. En het tweede wonderteken, wat we dus vanmiddag met de hulp van de Heer ook te overdenken, dat is opnieuw in Cana, dezelfde plaats. Het tweede wonderteken van Jezus. Er zijn er in het evangelie naar Johannes in totaal zeven. Zeven tekenen van Jezus. Het tweede teken, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Het derde teken is dat de Heer Jezus in Bethesda is en die man die 38 jaar ziek was, die weer kan lopen. Dan krijg je het vierde teken, dat is de wonderbare spijziging. 5000 mensen krijgen te eten van 5 broden en 2 visjes. Het is allemaal tekenen. Of toen de Heer Jezus op het meer van Galilea wandelde over de golven. Of zesde teken, toen die man om genezing vroeg die vanaf zijn geboorte blind was. Allemaal tekenen. En het zevende teken, de opwekking van Lazarus uit de doden. Allemaal tekenen. Nou, het tweede teken, dat staat dan vanmiddag centraal. Het tweede teken opnieuw dus in Cana. Laten we luisteren wat de Heere ons door zijn woord te zeggen heeft vanmiddag. Johannes 4 vanaf vers 43. En na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. En zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water in wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijke hoveling, wiens zoon krank, ziek was. Hij woonde in Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. En Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zei tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei, en hij ging heen. En als hij nu afging, naar beneden liep, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende, uw kind leeft. Zo vroeg hij dan van hen de uren in welke zijn zoon beter, wanneer hij beter geworden was. En zij zeiden tot hem, gisteren te 7e uren verliet hem de koorts. En de vader bekende dan dat dat op datzelfde uur was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 119, vers 53 en 65. En dan bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de prediking, de kernteksten, kunt u lezen in vers 48 tot en met 50. Ik lees dat nog een keer voor. Johannes 4, vers 48 tot en met 50. Vanaf vers 47 tot en met 50. Het gaat over het moment dat de koninklijke hoveling bij de Heer Jezus uitkomt. Hij heeft gehoord dat Jezus daar is. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem, tot Jezus, en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zei tot hem: tenzij dat gij die tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Koninklijke hoveling zei tot hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei, en hij ging heen. Boven de preek staat geschreven: de woorden van de Heere Jezus zijn, dubbele punt, en als eerste, eerlijk en ontdekkend. Dus als de Heer Jezus begint te spreken, dan is dat eerlijk en ontdekkend. Want hij zegt: tenzij dat gij de tekenen en de wonderen ziet, gij zult niet geloven. Dus met andere woorden, als ik nou geen wonderen en tekenen zou doen, zou je dan wel geloven? Waar ben je eigenlijk voor gekomen? Dat is eerlijk, maar dat is ook ontdekkend. Maar tegelijkertijd zijn de woorden van de Heer Jezus ook heerlijk en bevrijdend. Want uiteindelijk zegt de Heer Jezus: ga heen, ga terug naar huis, uw zoon leeft. En dat is heerlijk en ook bevrijdend. Dus de woorden van Jezus zijn eerlijk en ontdekkend, heerlijk en bevrijdend. En na de prediking zingen we in antwoord op de prediking uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, jongeren, ouderen, het is een drukte van belang. In de straten van Cana, daar in Galilea. Je weet wel waar die bruiloft plaatsvond. De sfeer zit er goed in. Ja, hoe kan het ook anders? De Heer Jezus is er. En als de Heer Jezus er is, dan gebeurt er wat. Dat hebben ze inmiddels wel in de gaten. Want na dat eerste wonderteken op de bruiloft in Cana is de Heere Jezus verder gegaan, is in Jeruzalem geweest, in Samaria geweest. En de mensen, ze hebben het besproken met elkaar. Die Jezus, daar moet je bij zijn. Het is een drukte van belang. De mensen, ze wachten Jezus zelfs op. Ze staan te wachten op Jezus. De Heer Jezus is inmiddels dus al wat meer bekend geworden. De bruiloft in Cana was dat niet zo. Daar deed de Heer Jezus zijn eerste teken. Kwamen de discipelen, die verdieping van het geloof kregen ze door dat wonder. Maar nu wordt het dus al bekend. Dat valt wel op, want de mensen, ze wachten op Jezus. En er heerst eigenlijk een soort van, je zou het kunnen noemen, chauvinisme. Een gepaste trots. Want Het is er wel een uit Galilea, hè? Het verachte Galilea. Ze hebben nu toch iemand, een rabbi, uit Galilea die wonderen en tekenen verricht. En daarom, ze staan te wachten op Jezus. Gastvrij wordt hij verwelkomd. En ze zijn eigenlijk best benieuwd. Wat zal Jezus nu gaan doen? Zou er weer zo'n wonder komen van dat water in wijn? Wat kunnen we verwachten? Ze zijn er helemaal vol van. En ja, het is natuurlijk altijd fijn, hè, menselijk gezien, als mensen op je staan te wachten. Dat je een ontvangstcomité krijgt. Dat je hartelijk ontvangen wordt. Ja, natuurlijk, dat is fijn. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Nou, er is een heel groot contrast. Een ontzettend groot contrast. En dat kunnen we dus lezen in het stukje wat we niet hebben gelezen, wat hiervoor gebeurd is. Want wat is er gebeurd? Jezus is vanuit Jeruzalem door het Samaritaanse land gegaan. Dat deed eigenlijk geen enkele Jood, want je maakte liever een omweg dan dat je door dat goddeloze Samaria trok. Maar Jezus deed het wel. En wat gebeurt er? Je kent die geschiedenis wel van die Samaritaanse vrouw die bij de bronput van Jacob was. Wat gebeurt er? Die Samaritaanse vrouw die gaat de stad in en ze vertelt over de Heer Jezus. En dan komt daar een grote schare van mensen, een grote massa van mensen bij Jezus. En dan staat er heel treffend in vers 41. En zij geloofde in Jezus, niet vanwege dat wonder, die wonderlijke woorden die hij sprak tot die Samaritaanse vrouw, maar zij geloofde in Jezus omwille van, vanwege zijn woord. Ze hebben dus in dat woord van Jezus de Messias gezien. En ze zijn aan de voeten van Jezus gekomen. Ze zijn tot geloof gekomen. Al die Samaritanen. Wat een wonder. En dan ga je de grens over. Dan kom je in je eigen Galilea. De eigen volk. En dan staan ze te wachten. Waarop? Ja, op een teken. Ze zijn nieuwsgierig. Dat is het contrast. Samaritanen die geloven om zijn woord. En de Galileërs die staan daarbij. En ze denken, nou, wat gaat er nu weer gebeuren? Ze staren zich blind op de wonderen van Jezus. Dat is een probleem. Want ze zijn dus eigenlijk niet gekomen om de persoon van Jezus. Anders gezegd, ze vinden de gaven van Jezus wel interessant. Ze komen om de gaven. Maar ze vergeten de gever. De Heer Jezus die prikt daar natuurlijk doorheen. Want de Heer Jezus die kent ons door en door. Die kijkt in ons hart. Hè. Dus de Heer Jezus die weet wel hoe het zit. En dat doet natuurlijk wel zeer. Want de Heer Jezus is niet gekomen om een paar wonderen en tekenen te doen. Om sensatie. Maar Jezus is gekomen uit de hemel. Is mens geworden van vlees en bloed en God gebleven. Waarom? Om ons te redden van de dood. De Heer Jezus, die laat dus door die tekenen en wonderen zien dat het om onze ziel gaat. Hij is gekomen om u, jou en mij, en ook in deze geschiedenis, om je uit de duisternis te trekken naar zijn wonderbaar licht. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Omdat wat verloren is, op te rapen, om te betalen voor onze schuld en voor onze zonde, is Hij gekomen. Hij is op weg naar het kruis. Terwijl Hij die tekenen doet, wijst Hij op zichzelf. Dus die menigte mensen, ze zijn aardig. En het is natuurlijk fijn dat ze de Heer Jezus verwelkomen. Dat wordt straks nog wel anders in de loop van de tijd. Maar nu zijn ze nog wel nieuwsgierig. En dat doet zeer. Ze komen dus voor de tekenen. Nou is het wel bijzonder als het gaat over het Johannesevangelie. Want Johannes die schrijft consequent over tekenen. Je zou denken, waarom staat er geen wonderen? Want het zijn toch ook wonderen. Maar hierin laat Johannes dus, geïnspireerd door de Heilige Geest, al iets zien. Het Griekse woord, semaion, dat kun je vertalen als een teken van bewijs. Dus al die tekenen die Jezus doet. Je zou het zo kunnen vertalen. Daarin legitimeert Hij zichzelf. Dus die tekenen die Jezus doet. Daarmee laat Hij zichzelf zien. Als wij natuurlijk ons moeten legitimeren. Tegenwoordig is dat verplicht. Dan moet je je ID-pasje laten zien. En dan zeg je, kijk, nou dit ben ik. Kijk, hier staat het pasfotootje erbij, dit ben ik. Toch? Dat is legitimeren. Nou, Jezus die met eerbied gesproken legitimeert zichzelf door die tekenen. Dus door dat wonder wat er gebeurt, laat Hij zien wie Hij is. Daar schittert Hij in zijn heerlijke glorie, in zijn almacht. Hij is de Zoon van God. Dat zijn de tekenen. Nou, zo komt hier Jezus aan in Kana. Een hartelijk ontvangst, maar met een verkeerde, vooralsnog verkeerde intentie. En dan wordt ineens in de tekst onze aandacht gevraagd voor Capernaum. Dus Jezus komt aan, Samaria weten we, al die mensen die tot geloof kwamen door zijn woord. Mensen in Galilea die staan te kijken, die komen om een teken. En dan ineens dan verplaatst de tekst zich naar Capernaum. Dat is niet zo heel ver weg van Cana, zo'n 26 kilometer beneden. Dus Cana ligt op de heuvels, Galileese gebergte. En Capernaum ligt 26 kilometer aan de oever van het meer van Galilea. En daar is een man. Niet zomaar een man, maar er staat dus een koninklijke hoveling. Is dat dan een koninklijke hoveling? Nou, je zou kunnen zeggen, laat ik het een minister noemen. En gewoon een minister die in dienst is van Herodes Antipas. En eigenlijk ook in dienst staat van de Romeinse keizer uiteindelijk. Het is wel een belangrijke man. Dat kun je ook zien, dat het een belangrijke man is. Aan zijn kleren. Hij heeft prachtige kleding aan. Het is een rijke man. Hij heeft een mooi huis natuurlijk. Koninklijke hoveling. Hij heeft ook heel veel mensen in dienst. Maar al die pracht en praal ten spijt. Deze man heeft een groot probleem. Want zijn zoon is ernstig ziek. En hij ligt met hoge koorts op bed. En het zal niet lang meer duren. Of hij zal sterven. Je begrijpt wel dat het lot van deze zoon, de nood van deze zoon ook de nood van die vader is. En ongetwijfeld heeft hij er alles aan gedaan om zijn zoon beter te maken. Maar niets mocht baten. Ongeneeslijk ziek. Voordat ik verder ga, je mag best weten dat ik dit best wel een lastig gedeelte vind. Want als je een preek schrijft en voorbereidt, dan denk je ook aan de mensen die in de kerk zitten en die met je meeluisteren op afstand. En er zijn er vast en zeker ook in onze gemeente, in Gods gemeente hier in Scherpenzeel, die dat weten wat dat is. Om een zoon of een dochter te moeten missen. Dan staat er een dominee op de preekstoel en ja, we weten allemaal hoe het afloopt. Want deze zoon die wordt weer beter. Maar dat is niet altijd zo. Het kan ook zomaar zijn dat u hier met een kras op uw ziel zit. Daarom hoop ik dat we in de loop van de prediking dat u ontdekt dat het ten diepste eigenlijk niet gaat om dat die zoon beter is geworden. Maar dat het gaat om het geloof. En ik zeg dit bewust omdat ik niet wil dat u een idee hebt dat we er overheen gaan alsof het allemaal wel opgelost wordt. Want dat is niet zo. Die gebrokenheid, die kennen we. En die is heel verdrietig. Deze man, die trekt het lot van zijn zoon enorm aan. En dat snappen we allemaal. En dan heeft hij gehoord van Jezus. Hij weet, die Jezus die daar in Cana aankomt, dat is een wonderdoener. En hij is er vast van overtuigd, als ik daar naartoe ga, als ik naar die Jezus ga, en als die met me mee wil naar beneden, bij het bed van mijn zoon, dan ben ik ervan overtuigd dat deze Jezus mijn zoon kan genezen. En zo besluit hij om naar Jezus te gaan. 26 kilometer. Bergweggetje omhoog. Van beneden naar boven. Hij gaat. Jezus is aangekomen in Cana. En die minister, hè, die begint dus met zijn reis omhoog. De Heer Jezus weet in zijn alwetendheid, want hij is de Zoon van God, al dat die man aan gaat komen. Hier zal zijn tweede wonderteken plaatsvinden. In Cana. En zo is die man gegaan. Met een kras op zijn ziel. Ik sprak, dat is al even geleden, een man die ditzelfde meemaakte. Zijn zoon overleden. En die zei iets Dat vond ik best bijzonder. Ik ben het ook nooit vergeten. Hij zei, soms geeft de Heere een kras op je ziel om je bij het kruis van de verzoening te brengen. Soms geeft de Heere je een kras op je ziel om je bij het kruis van de verzoening te brengen. En daarmee bedoelt hij, soms zijn dingen zo teer en zo vreselijk om mee te maken, maar het heeft me wel dichter bij de Heere gebracht. Dat zien we in die zin ook bij deze hoveling, deze minister. Zijn zoon, niet ziek was geweest, zou die dan die reis gemaakt hebben? Hij komt met zijn nood bij Jezus. Hij komt in beweging. Hij heeft de Heer Jezus nodig. Hij vlucht tot hem. Zo is hij weggegaan, 's morgens vroeg, dat kan ik me voorstellen, nog even kijken naar zijn zoon. En nu maar hopen dat die wonderdoener Jezus op tijd wil komen. Dat het niet te laat is. En hij vertrekt vanuit Capernaum, vast en zeker, vol haast en enige spanning. En dan komt hij aan in Cana en dan ziet hij Jezus. En dan snelt hij naar Jezus toe en hij stort zijn nood uit, zijn klacht, zijn moedeloosheid, radeloos. En hij bidt het, kom toch naar beneden. Kom, kom, mijn zoon is ernstig ziek. Kom naar beneden voordat het te laat is. Maar de Heere Jezus is toch vol liefde? Als er staat in de Bijbel dat hij met innerlijke ontferming bewogen is, als hij vol liefde is, dan zegt hij, daar gaan we gelijk naartoe. Dat zou je denken, maar dan gebeurt er iets. De Heere Jezus die geeft hem antwoord. En hij zegt, tenzij dat gij die de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. En die andere Galileërs, die staan er ook bij te kijken. Hij spreekt het tot deze minister, noem ik hem maar even. Maar ook tot al die anderen die gekomen waren om wonderen en tekenen. En dat is dus eerlijk. Toch? Dat is wel eerlijk, hè? Dat is ook ontdekkend. De Heer Jezus zegt, als jullie zijn alleen maar uit op wonderen en tekenen. Dat is het toch? En hij legt dus met eerbied gesproken zijn vinger op de zere plek. Ondanks dat deze man geloofde in de macht van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, hij had een wondergeloof. Hij geloofde in het wonder dat Jezus kon verrichten. Maar is dat dan niet hard? Is dat dan niet hard van de Heer Jezus? Had de Heer Jezus niet eerst die zoon beter kunnen maken en het dan daarna erover kunnen hebben? Waarom? Nou gemeente, dit is niet hard. Maar als het om liefde gaat, dan straalt hier de liefde van Jezus in door. Waarom? Omdat Jezus met innerlijke bewogenheid die minister ziet. En hij weet dat deze man en die jongen die op bed ligt, een ziel heeft voor de eeuwigheid. En daar is Jezus voor gekomen. En wat had er gebeurd als de Heer Jezus in liefde had gezegd, ik ga mee. En hij had die zoon beter gemaakt. Wat had die koninklijke hoveling, die minister dan gedaan? Dan had hij zijn leven lang kunnen vertellen over de Heer Jezus. Maar wat dan? Dat de Heer Jezus zijn zoon had beter gemaakt. En hij ging weer vrolijk verder. Zou je kunnen denken, hè? De Heer Jezus die wil hem meer gaan geven dan alleen het wonder waar hij om vraagt. Want de Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En daarom laat de Heer hem niet zomaar gaan. Hij wil niet dat deze man blijft hangen in het wonder, in het teken. En uiteindelijk dan toch nog verloren moet gaan. Het was hem te doen om zijn onsterfelijke ziel. Hij ziet het hart aan van deze rijke minister. En hij raakt bewogen vanwege zijn kortzichtigheid. Dat hij roept hem om een tijdelijke uitredding. Terwijl zijn ziel nog niet beveiligd is voor de dood. En dat is vanmiddag toch niet anders. Als de Heer ons vanmiddag in ons hart blikt, als hij kijkt in ons hart. Wat treft de Heere aan? Waar ligt je vraag? Als je tot Jezus komt. Het is al heel even geleden toen ik in Rotterdam les gaf. Toen hadden we een thema les over het gebed. Je hebt wel eens van die lessen, die vergeet je niet meer. Het was een veilige ruimte. Iedereen durfde wel wat te zeggen. Het ging om het gebed. En we hadden nog zo'n whiteboard. En ik had een stift. Ik dacht, nou zeg maar, waar bid je voor? En we hadden een flinke lijst. Natuurlijk voor goede cijfers. Ja, logisch. Voor vrienden. Gezelligheid op school. Dat het goed mag gaan. Dat ik oud mag worden. Dat het goed met papa en mama gaat. En familie. Nou, vul het maar in. En trouwens, dat is allemaal goed. Ja, je mag alles vragen aan de Heer Jezus. Totdat er een vinger omhoog ging achter in de klas. Oh ja, meneer, dat we bekeerd mogen worden. Oh, dat is mooi. En wat is dat dan? Ja, daar bidden we toch altijd voor. Ja. En nieuw hart. Nou, dat is dan een nieuw hart. Ja. Toen kwam dat gesprek. Wat is nou het belangrijkste? Waar ligt nu jouw nood? Waar ligt nou jouw vraag? Als je Jezus vanmiddag ontmoet, onder zijn woord. Waar ligt je verlangen? Wat heb je nodig? En met eerbied gesproken, is de Heere Jezus een kauwgomautomaat waar je iets ingooit en je krijgt er wel uit? Is dat het dan? Dan zegt de Heere Jezus, heb je me daarvoor nodig? Is dat waar je me voor... Weet je wel wat ik gedaan heb? Ik ben uit de hemel gekomen om jou te redden. En jij vraagt hierom, zoek eerst het koninkrijk van God. En al dat andere, dat zou je gegeven worden, maar prioriteren. Kijk eens wat er bovenaan je lijstje staat. En als je Jezus nog niet kent, en ik hoop dat we er allemaal onder de vleugels van de God van Israël mogen schuilen en de Heer Jezus mogen kennen als redder en zaligmaker. Maar als dat nog niet zo is, hè, prioriteer je gebed dan eens een keer. Want je hebt een ziel in de eeuwigheid, hè? In dat kleine stukje van ons leven, zo'n klein stukje. En daarin wordt de vraag gesteld, wat denk je nou van Jezus? Wil je nou zijn gave? Of wil je de gever? Wil je Jezus? En wil je hem helemaal? Dat is wat de Heere Jezus aan het doen is. Hij telt de schillen van het hart van die minister af. Hij gaat prioriteren. Dat is mooi, hè? Toch? Het gaat om de gever. En Jezus wil zichzelf helemaal kwijt. Niet alleen de gave, maar hij wil zich helemaal geven aan u, aan jou en aan mij. Daar is Jezus voor gekomen. Het gaat niet om wonderen en tekenen alleen, maar om zijn persoon. En om zijn heerlijkheid, om Jezus en Jezus alleen. Dus het is pure liefde van Jezus, het is heel eerlijk. Hij behandelt deze man eerlijk in liefde. En ja, dat gaat soms tegen het vlees in, hè. Natuurlijk had die man liever gehad dat Jezus meeging. Soms gaat dat tegen alles in. Maar als Jezus spreekt, dan kan dat pijn doen. Dat kan ontdekkend zijn, zeker. Maar het is uit pure liefde. Nou, nu zal die hoveling toch wel vreselijk teleurgesteld zijn. Gaat hij terug naar huis? Dat zou je misschien verwachten, maar nee, hier gebeurt iets opvallends. Want die minister, die komt niet in opstand. Hij is niet boos. Hij is niet teleurgesteld. Maar hij blijft daar bij Jezus aanhoudend smeken. Hij klemt zich vast aan de Heer Jezus en hij laat hem niet los. Want hij moet bij Jezus zijn. Het is geen koud gebed meer wat er hierna volgt. Maar het is een smekende hoveling, een smekende minister, die zijn toevlucht neemt tot Jezus. Jezus had niet gezegd van ga maar naar huis, want dit is een wonder geloof en daar doen we niet aan. Nee, de Heer Jezus die laat hem zitten. En hij zoekt de Heer Jezus en dan zie je in dit gebed ineens Ineens zie je iets veranderen. Want hij roept Jezus aan. En misschien hebben we er wel overheen gelezen. Maar het is dus een rijke minister. En hij is dan ook nog in dienst van de keizer. En dan zegt hij als eerste: Heere. Hij roept Jezus aan met Kyrios. Heere. En wat heeft dat te zeggen? Nou, deze man die is in dienst van de Kyrios. Want de keizer van Rome die noemde zich de Kyrios. Hij is de Kyrios, de eigenaar van iedereen. Hij is de baas. En dan zegt die man die dus indirect in dienst is van de keizer van Rome. Niet de keizer is de Kyrios. Maar ik leg me neer aan uw voeten en u bent mijn eigenaar. U bent de Heere. Ik vertrouw alleen op u en niet op de aardse keizer. Het is mooi, hè? Zijn status gaat er helemaal vanaf. En hij blijft erbij, kom naar beneden, Heer Jezus, kom naar beneden. Het is geen vraag meer van als u tijd heeft, maar kom, Heer Jezus. Ga naar beneden. En dan, na dat ootmoedige smeekgebed, begint Jezus opnieuw te spreken. Ga heen, terug naar huis, uw zoon leeft. Wat? Wacht eens even. Hoe dan? Gaat de Heer Jezus niet mee? Nee. Krijgt hij een zalfje mee? Een wondermiddel? Ook niet. Een medicijn dan? Ook niet. Die man had zijn plan al klaar liggen. De Heer Jezus moest mee naar zijn zoon. Daarbij dat, het gaat helemaal anders. Er gaan een streep door zijn eigen plannen heen. Hoe hij dacht dat de Heer Jezus moest werken. Er gaat een grote streep doorheen. En dan moet hij het doen met de woorden van Jezus. Ga heen, uw zoon leeft. Geen medicijn, geen zalfje, niet Jezus die meegaat, maar het woord. Het woord van Jezus. En als dat woord van Jezus tot die man komt, dan komt dat met kracht. En die man die sput het niet tegen en die denkt niet, ja, maar zou het dan wel waar zijn? En misschien, nee. Zijn uitgedachte plan raakt hij kwijt. Jezus komt met deze woorden, gaat heen, uw zoon leeft. En met kracht komt het in zijn hart. En de man, de mens, dus geen minister meer, er staat nu gewoon mens. Hij is alles kwijt, al zijn eigen status en zijn macht. Waar hij van misschien wel dacht dat hij de Heer Jezus kon overtuigen om mee te gaan. Maar de mens geloofde. Dat is het wonder. Dat is het wonder. Dus het wonder, tweede wonderteken van Jezus, is dat die rijke minister op het woord van Jezus vast en zeker was overtuigd dat zijn zoon leefde. Dat hij beter was. Wonderlijk, hè? De man geloofde het woord en daar gaat hij. Daar gaat hij. Zonder enig bewijs, dwars tegen zijn eigen bedenkingen, maar hij geloofde het woord. En daar gaat het om, ook vanmiddag. Daar gaat het om. Het wonder van deze geschiedenis is tegelijkertijd ook voor ons een groot onderwijs van Jezus. Geloof hem op zijn woord. We hebben er zoveel psalmen van, we hebben er een paar van gezongen. Hè? Door uw woord en geest. Was deze man thuis in de schriften? Nou, we kunnen er vanuit gaan van niet, denk ik. Was een minister in het koninkrijk van de Herodes Antipas. Misschien heb hij wel een stukje van de Bijbel gelezen, maar het was geen schriftgeleerde. Hij had maar een paar woordjes nodig. Ga heen, uw zoon leeft. Dat was alles. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? Dat God door zijn woord werkt. En dat hij zich laat zien als het gaat over legitimeren. Wat Jezus deed, hij liet zichzelf zien door die tekenen. Dat laat Jezus opnieuw zien, hè. Het is de bediening van de verzoening, de prediking van het woord. Dat is de Bijbel en door dat woord heen laat Jezus zich vanmiddag zien. En hij zegt het u aan, jou en mij, geloof mijn heil en troostrijk woord. Geloof dat nou eens. En verhard je nou eens niet. Maar laat je nu eens leiden door wat Jezus zegt. Het gaat om het woord. En als er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dat staat in het woord. Dan zegt de Heere, dan zal ik aanwezig zijn. Dus de Heere is hier vanmiddag. Hij is vanmiddag aanwezig. En dat woord, dat gaat uit. Dat woord gaat uit. En de Heilige Geest, die maakt dat woord, wat al met kracht komt. Hij opent je hart en dat woord, dat gaat spreken. Ken je dat? Dat gaat spreken in je hart. Dat je iets van hoop, iets van verwachting krijgt. Zou het dan ook voor mij zijn? Is het dan echt waar? Dat is het woord. Dat is het woord van Jezus. Die man die geloofde Jezus op zijn woord. Ik zat te denken tijdens de voorbereiding. Die man, hoeveel woordjes had hij nodig? Ga heen. Uw zoon leeft. Dat zijn de 5. Hoeveel hebben wij er? Hoeveel woorden van onze Heer Jezus hebben wij? Die man die had er 5 nodig. 5 nodig om zich over te geven aan Jezus. Hij vertrouwde hem en hij ging met dat woord. Hij wandelde naar huis en hij wist het. Want hij vertrouwde op zijn onfeilbaar woord. Wat Jezus zegt is waar. Dan hebben wij een hele Bijbel. En zo mag je hem ook lezen. Als een lange brief, persoonlijke brief van God, van de Heer Jezus, voor jou geschreven. De Heer Jezus, hij zegt het elke keer weer, geloof, geloven. Ja, maar je kan toch niet geloven, dat klopt, maar dat wil hij geven. Ja, als je zegt, ik kan niet geloven, daar heb je helemaal gelijk in. Er is niemand die God zoekt, dat niet 1 toe. Dat staat in de Bijbel toch? Maar dan wil de Heer het onder de prediking van zijn woord de hemel openen en de Heilige Geest, die wil je dat geloof geven. Dat is genade. Dat komt van boven naar beneden. Dat is het liefste wat de Heere doet. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Het geloof en het woord, dat kan niet los van elkaar staan. Dus God werkt door zijn woord en de bearbeiding van de geest. Woord en geest. Zo werkt de Heere. Maarten Luther zei eens, het geloof hangt aan het woord van Christus. Dus als dat woord gaat spreken, dan krijg je honger naar het woord. Dan wil je steeds meer lezen. Dan word je nieuwsgierig, heilig nieuwsgierig. Je gaat steeds meer ontdekken, onderzoeken. Want dat woord, dat is je alles geworden. Het woord van God. Zo werkt de Heere. Ontdekkend, zeker. Pijnlijk, zeker, maar vergeet nooit. Uit pure liefde. Maar ook zo bevrijdend. Zo bevrijdend. Zo heerlijk. Ga heen, uw zoon leeft. En dan gaat hij. Dan gaat hij, hij keert terug naar huis. Helemaal alleen. Nou, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. Misschien is hij wel alleen gegaan, maar hij gaat nu terug. En dat woord van Jezus in zijn hart. Jezus gaat met hem mee. En dan wandelt hij naar huis. In het geloof. De woorden van Jezus, zo heerlijk, zo bevrijdend. En dan, nou dat is zo mooi. Kijk, als je nu, stel dat je iets gelezen hebt. In je dagboekje, het woord van God. Of in een preek, iets dat de liefde je aanraakte. Dat je iets van de Heer Jezus in je hart krijgt. En je krijgt een verlangen naar hem. En je denkt, ja, zou het van mij zijn? Zou ik het niet zelf verzonnen hebben? Ik was toen wel een beetje emotioneel. En ik kan er van alles van verzinnen. Ja, de duivel die probeert dat wel hoor. Die maakt dat verdacht. Maar als God spreekt, dan doet hij door zijn woord. En breng dat dan terug bij de Heer. Breng het terug. En vraag het Heer, wilt u het bevestigen? Wat van u is? Wilt u het bevestigen? Weet je dat zo mooi is? Die man die gaat naar huis. Hij heeft zijn zoon nog niet gezien. En dan komen zijn dienstknechten hem al tegemoet. Die komen naar hem toe rennen. En die zeggen precies dezelfde woorden als dat Jezus gesproken had. Uw zoon leeft. De woorden van Jezus. Als een echo komen ze terug. Hij wordt bevestigd in die woorden van Jezus. De Heer Jezus laat je niet ronddolen. Maar als je telkens weer dat woord als een levend kompas in je leven, dat woord vasthoudt en aan de Heer vraagt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En die belofte die de Heer geeft, biddend op zijn belofte, wijzend op wat God zelf gezegd heeft, hij bevestigt het. Die man wordt bevestigd. Hij heeft het gehoord en nou krijgt hij het nog te horen van zijn dienstknechten. Dat is de Heere. De hoveling is nog niet eens thuis. En de woorden van de Heere Jezus die klinken terug. De woorden van die dienstknechten. Bevestiging. Vast en zeker. Zo werkt de Heere nog steeds. Ook vandaag. Door zijn heerlijk woord. Door zijn evangelie. Van de gekruisigde opgestane Jezus. Wat gaat hij nog meer doen? Hij neemt het niet eens klakkeloos aan. Want als je dan iets van dat woord, dat verlangen krijgt in je hart, je gaat het onderzoeken. En die man die gaat het nog eens navragen ook. Zegt, wanneer is mijn zoon nou beter geworden? Hij gaat dat woord van de Heer Jezus onderzoeken. Hoe laat was dat nou precies? En dan was dat precies op het moment toen Jezus had gezegd, ga heen, uw zoon leeft. Op dat moment werd hij beter. Hij onderzoekt het. En dan komt hij erachter dat dat woord van Jezus met kracht is. Opnieuw door het te onderzoeken, wordt het nog rijker voor die man. Het is echt waar. Hij onderzoekt de schrift. Hoe laat was het? Toen en toen. En weet u, als laatste, zo heerlijk, zo bevrijdend. Want waar kwam deze man voor eigenlijk? Wat was nu zijn vraag? Zijn zoon lag op sterven. En hij vroeg, wilt u mijn zoon beter maken? En wat krijgt hij? Veel meer. Ja, zijn zoon is beter. Maar het wonder is niet de genezing van deze zoon aan zich. Maar het wonder zit hem hierin. En hij geloofde. Hij geloofde. En niet alleen deze man, die rijke minister, maar zijn hele huis. Ze kwamen allemaal tot geloof. En dat was het teken van Jezus. Het tweede teken van Jezus. Niet uit sensatie. Niet om je eigen nood op te lossen en dan weer verder te gaan. Maar het wonder ligt hierin. Die man, die werd en zijn huis, iedereen, zijn hele huishouding, alles. Ze kwamen tot geloof. Veel, hè? Kinderen kennen het, hè? Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwe verbond, het woord van God. En al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij smeekt. En dan, mild, overvloedig. Dat is de Heere. Dat liet de Heere Jezus al zien bij het eerste wonderteken. In Kana. Al die reinigingsvaten vol met water. 588 liter water aan het einde van de bruiloft. Helemaal tot het randje toe vol, hè. Ze konden het niet op aan het einde van de bruiloft. Die ceremoniemeester zei toch, de beste wijn als laatste, dat doet toch niemand? Dus het was aan het einde van de bruiloft. Nog meer wijn als het begin. Dat is Jezus. Hij geeft mild en overvloedig. Ook bij deze man mild en overvloedig. En als aan het einde van het Johannesevangelie de discipelen de hele nacht aan het vissen zijn, niks gevangen, dan staat daar een man aan de kant, de Heer Jezus, werp je net aan de andere kant. En wat gebeurt er dan? Krijgen ze dan een paar visjes? Nee, het net was helemaal vol. En dan staat het met alleen maar grote vissen. Als Jezus geeft, dan geeft hij mild en dan geeft hij overvloedig. En dat is het wonder. Het wonder is dus het geloof. Want als deze jongen nou genezen was, maar zijn ziel was niet beveiligd voor de dood, dan had hij toch nog een keer moeten sterven. En daarom zegt de Heer Jezus, dat geloof dat nu in die minister aan het werk is, maar ook in die jongen, nu kan die jongen sterven. En nu kan dat hele huis, ze weten, we zijn veilig. Veilig in Jezus' armen. Dat is de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk. Het is geen tip of een tool om Jezus te volgen. Maar het is van levensbelang. En daarom zijn deze wonderen en tekenen geschreven. En dan eindig ik de prediking met de schriftlezing, de tweede schriftlezing. Waarom hebben wij dit nu gehoord? Hoe gaan wij nu naar huis? De Heer Jezus Christus heeft nog wel veel meer wonderen en tekenen gedaan. Die staan niet opgetekend in het Johannesevangelie, maar deze wel. Deze wel. En waarom? Dit wonder van vanmiddag, gemeente, dit teken van de Heer Jezus, dat hij door zijn woord aan ons bekend maakt. Deze heeft de Heer door Johannes op laten tekenen, opdat jij gelooft. Opdat ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En omdat u door dat wonderteken van vanmiddag, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Gelooft u dat? Geloof je dat? Amen. samen de Heere bidden en danken. Almachtige, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken U. Wij loven Uw naam om wie U bent en om wat U heeft gedaan. Wij danken U dat U die volheid wil geven in Uw Zoon Jezus Christus. En dat U uw woord met kracht is uitgegaan op uw opstandingsdag, Heer Jezus, tot twee keer toe. Wij danken u dat u een Heere bent van het leven. Dat u alle dingen nieuw maakt. U bent de Heere van ons leven. Wij bidden u, Heere, dat er niemand zal zijn die aan u voorbij zal gaan. Wat zal dat een belediging zijn voor u? Wat zal dat vreselijk zijn? Terwijl we hebben gehoord dat u, Heer Jezus, gekomen bent om ons te redden en om ons zalig te maken, om ons het eeuwige leven te geven, om ons een toekomst te geven vol van hoop. Een toekomst die verder reikt dan dit tijdelijke leven. Terwijl u alles gedaan heeft, uw leven gegeven heeft, uw ziel tot een rantsoen, tot een losprijs gesteld. U heeft aan het kruis gehangen, u bent de dood ingegaan, u heeft de duivel zijn kop vermorzeld. U heeft alles gedaan. Bij u vandaan kan er niets meer bij. Want het bloed van het lam, dat drupt elke zondag van de kansel. En Heere, dan bidden wij u dat u onze ogen opent. Als we u nodig hebben voor allerlei andere dingen. Dat zou zomaar kunnen, of misschien helemaal niet. Maar wilt u dat veranderen, Heere? En wij bidden u ook, als we misschien wel voor de eerste keer vanmiddag aan de voeten van Jezus gekomen zijn. Als dat woord met kracht mocht binnengaan, dan bidden wij bevestig het, Heere. Zoals u ook die bevestiging gaf aan die rijke minister. Zo wil u dat altijd doen. Omdat niet dat wij er dan wat mee worden, maar dan kunnen we u loven en prijzen. Het gaat om uw eer. Heere, wij bidden u dat zo het woord gezegend mag worden aan ons hart. En dat we uw woord mochten ontvangen als een persoonlijk woord. En wij danken u dat u ook bij vernieuwing laat zien dat er altijd weer ruimte is aan uw voeten. Ook als wij weer verdwaald waren. Misschien wel allerlei mitsen en maren hadden of moeite en verdriet en het gebedsleven verflauwde. Waardoor we de Heer Jezus uit het zicht kregen, Heere, dan wil u dat opnieuw geven. Wij danken u daarvoor. U bent zo'n goede God. Telkens weer opnieuw. Uw liefde is zo oneindig. Uw liefde is zo eeuwig, het houdt niet op. Uw beker vloeit over van uw heil. U geeft mild en overvloedig aan armen die niets hebben verdiend, aan mensen die leeg zijn. U maakt ons helemaal vol. Heere, wij danken u dat u dat doet en dat dat pure genade is. Wij bidden u dat er niemand zal zijn die onbekeerd de kerk uitloopt, maar dat wij allen iets van die liefde mochten ontvangen en dat uw woord ook in ons hart zal groeien en dat we ermee aan het werk gaan onderzoeken. Dat het woord levend wordt en een lange brief voor ons geschreven. We danken u dat u doorgaat en dat u zo uw kerk bijeenbrengt. Heere, wij hebben u veel te bidden en te danken. Help ons in de week die voor ons ligt. Als we weer naar school gaan of naar het werk of dat we thuis zijn. Heere, met al de dingen die op ons in onze agenda staan. Maar ook die onverwachte dingen die we misschien deze week wel zullen krijgen, Heere. Wij bidden u dat het kompas met ons mee zal gaan, het woord van God. Want uw woord is onze lamp voor onze voeten. Heere, wij kunnen zo achter u aangaan. En wij weten dat wat u begonnen bent, dat u dat zal voleinden. Dat u het afmaakt. En dat u niet laat varen het werk van uw handen. En daarom is er hoop en verwachting. Dus we hebben u veel te bidden en te danken. We danken u voor alle kinderen dat ze ook zo mooi hebben meegezongen en zo goed hebben geluisterd. Heere, wees met jong en oud. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit de avondzang. Zang 12 achterin. Het Bijbeltje. Het eerste vers. Eerste vers, het vijfde vers en het zevende vers. Maar er staat geen vijfde. Ik heb deze nu opgeschreven in een boekje. Dus het is lofzang. 1, 4 en 7. 1, 4 en 7. De lofzang, avondzang 1, 4 en 7. In vrede dragend de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.